Welkom bij een nieuwe aflevering van de Selfmade Summit podcast seizoen 2. Mijn naam is Stephanie Knors en ik ben medeoprichter van de Selfmade Summit, het business event voor ambitieuze vrouwen. In deze podcastserie luister je naar verschillende talks die zijn gegeven tijdens de Selfmade Summit in september 2021. Dat zorgde voor zo'n flinke dosis inspiratie dat we een aantal sprekers hebben geselecteerd om met jou te delen. Met vandaag. Ben jij wel eens onzeker over het vragen om promotie? Of vind je het spannend om te onderhandelen over je salaris bij een sollicitatiegesprek? Onder het motto Be brave, be kind, know your worth, take no shit, wil Wies Bradby jou aansporen dat dat niet hoeft. Als pricing expert adviseert Wies vanuit haar bedrijf Women in Negotiation vrouwen over deze belangrijke onderwerpen. Met Wies haar onderhandelingsvaardigheden leer je de waarde van je diensten te bepalen en ervoor te zorgen dat klanten die ambitieuze prijzen ook daadwerkelijk gaan betalen. Geloof mij? Dit wil je horen.
Hallo allemaal, kom binnen, wees welkom. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik hier mag staan en met jullie mag spreken over mijn... Ik denk dat we het officieel wel obsessie kunnen noemen. Dus dank voor die mogelijkheid. Wij gaan het vandaag hebben over onderhandelen en het bepalen van je prijs. Nou, er is onderzoek gedaan, heel officieel onderzoek. En daaruit bleek dat vrouwen liever een wortelkanaalbehandeling bij de tandarts krijgen dan dat ze onderhandelen. Suffice to say... Niet echt een sexy onderwerp waar we het over gaan hebben. Ik bedoel, het is wel mijn persoonlijke obsessie, maar blijkbaar niet die van jullie allemaal. En daarom is het ook niet verbazingwekkend dat pricing, hè, en het onderhandelen, het uitonderhandelen daarvan, vaak bij het bouwen of het onderhouden van je business een soort afterthought is. Een iets wat helemaal aan het eind van de rit is naar voren komt. En waar weinig onderbouwing voor bestaat. We besteden er zo min mogelijk aandacht aan. En vaak, en dat is een ander belangrijk punt waar ik het vandaag over wil hebben, gebeurt een en ander vooral vanuit angst. En dat is verdomd zonde. Angst, hè? Jaag ik mijn klanten niet weg als ik te veel vraag, als ik een salaris onderhandel, vraag ik niet te veel, halen ze niet, hè, het voorstel weg, et cetera. En zoals ik zei, dat is verdomd zonde. Want als we ons specifiek, en dat doen we vooral vandaag, richten op businesses, right? Het hebben van je eigen business, dan kan het goed pricen, in goed Nederlands, en uit te onderhandelen van die prijs, kan echt het verschil maken tussen succes en... Hoe is het in het Nederlands? Failure? Falen? En dat is verdomd zonde, want ik zie zo vaak vrouwen die echt goede ideeën hebben. Hè? Transforming, diensten verlenen, echt belangrijk werk doen, die het uiteindelijk niet redden. Niet omdat ze geen goed idee hebben, maar gewoon omdat die pricing misgaat. Of minder erg, maar nog steeds wel rammend zonde, dat ze worstelen. Dat ze heel erg hard werken zonder het succes wat ze verdienen. Dat ze kleiner blijven dan ze zouden kunnen zijn. Dat ze minder impact hebben dan ze verdienen op basis van het belangrijke werk dat ze zijn. En dat ze doen. En dat vind ik zo jammer voor die business. En ik vind het ook zo jammer voor hunzelf. Want je leven wordt een stuk leuker als dat allemaal wat soeper gaat. Dus, hulde voor jullie dat jullie hier zitten. Hulde voor jullie dat jullie aandacht hebben voor dit onderwerp. Wortelkanaalbehandeling. En toch zijn jullie hier. Echt good for you. By the way, de titel hier is in het Nederlands. Sorry, is in het Engels. Maar mij is op het hart gedrukt dit verhaal in het Nederlands te doen. En dat, lieve dames, is echt mega outside my comfort zone. Want dat doe ik nooit. Al mijn werk is in het Engels. Ik ben getrouwd met een Brit. Alles gaat thuis in het Engels. Ik heb dit geloof ik nog nooit in het Nederlands gedaan. Dus dat is een beetje wennen. En nou dacht ik, misschien kunnen we met elkaar even een afspraak maken. Ik doe rammend mijn best. En dan rekenen jullie me niet af op alle fouten die ik maak. Oké? Okay? Deal? Oké. Dank. ja. Volgend huishoudelijke mededeling. Just to manage your expectations. Volgens mij was het Malcolm Gladwell die zei dat je 10.000 uur nodig hebt om expert in iets te worden. Wij hebben 30 minuten. Zeg maar, dit onderwerp, pricing, verdient... meer tijd en aandacht dan wij vandaag kunnen geven. Hè. Om er echt recht aan te doen, hebben we gewoon meer tijd nodig. Om de drie pijlers die wat mij betreft onderliggend zijn aan groot succes in je business te bespreken. Hè. Dus de clarity, in goed Nederlands, de helderheid, de duidelijkheid over wat zou mijn prijs moeten zijn. Wat is mijn prijs? Wat is de goede prijs voor het werk wat ik doe? En dan vervolgens de confidence, het zelfvertrouwen, de competence, de skillset. De tools, weten hoe dit te doen, right? Dat allemaal samen te brengen om uiteindelijk te kunnen bepalen wat is nou de waarde van het werk wat ik doe. Daar hebben we echt meer tijd voor nodig. Maar wat ik wel graag vandaag wil doen is jullie een aantal inzichten meegeven, een aantal handvaten meegeven om toch ja, een soort lijn weg te vinden naar die waarde. En ik hoop dat ze tijd hebben voor vragen. Ik ga echt mijn best doen, timekeeping wise. 6 jaar in Zwitserland gewoond. Nog steeds heeft slecht een timekeeping. Maar dit terzijde. Maar ik mik er wel op dat we tijd hebben voor vragen. Maar we gaan eens even aan de slag met elkaar. En andere huishoudelijke mededeling. Ik heb het vandaag vooral over dienstverleners. Hè? Vrouwen die een service aanbieden. En de reden is dat dat vooral mijn achtergrond is, dat ik daar de meeste kennis over heb. Maar dat wil niet zeggen dat waar we het over gaan hebben niet ook relevant is voor vrouwen die producten aanbieden. En of zelfs, want ik begrijp dat die er ook zijn, dames die employed werken, werknemers. Ja, zijn. Dus in dienstverband werken, right? Of je iets prijs noemt, of dat je het salaris noemt, of fee, maakt eigenlijk niet zo heel erg uit. Uiteindelijk zijn dezelfde ja, mindset shifts nodig en dezelfde tools nodig om tot goede resultaten te komen. Nou, before we dive in, heb ik een paar vragen. Groeit jouw business op het tempo dat je wil? Of als je een carrière, een werknemer bent, maak je de stappen op het tempo wat je wil? Oké. Okay. Mag je voor jezelf denken. Tweede vraag. Heb je echt de allerleukste cliënten van de wereld? Echt de toppers? Echt altijd de toppers? En werk jij precies net zo hard of net zo weinig als je zou willen? What about you? Of hamsterwheel je elke dag je weg naar succes? Hè? Doorgaan, rennen, vliegen, springen. Uren draaien, nog meer werken, nog meer doen. Als je alle vragen, deze drie vragen, met ja hebt kunnen beantwoorden. Hulde. I love you. Fantastisch. Goed nieuws. Hè, dus ik groei, ik heb de leukste cliënten en ik werk precies even hard als ik wil. Als je kortom kan zeggen dat je echt exact het leven hebt, de business hebt die je wil. Echt fantastisch. Ik heb nog nooit iemand gesproken die op al die drie vragen ja kon zeggen. Het is me nog niet gelukt. En dat is verdomd jammer, want ik spreek zoveel vrouwelijke ondernemers die vol passie zijn, vol vuur voor wat ze aan het doen zijn. Maar ze zijn ook moe. Tired as hell. Right? Gefrustreerd. Voelen zich schuldig dat ze niet de tijd besteden aan hun werk als ze thuis zijn. En als ze thuis zijn, als ze aan het werk zijn, niet de tijd aan thuis besteden, et cetera. Right? And did I say they're tired? They're tired. They're really freaking tired, right? En dat is zo jammer en het is zo onnodig. En als je dat herkent, hè, dat gevoel van dit is het niet helemaal. Ik run niet mijn leven, ik run niet mijn business op precies de manier die ik wil. Dan wil ik het volgende zeggen. Als je één takeaway hebt van vandaag, van dit praatje, is het dit. You can have it all. You absolutely can. Do not let anybody tell you anything different, okay? Really important. Het is alleen niet makkelijk. Het is niet makkelijk om alles te krijgen, alles te hebben. En de reden daarvoor is fairly simpel uiteindelijk. Het komt erop neer dat om alles te hebben, moet je vragen. Dingen landen niet zomaar in your lap. Right? Succes is niet overnight, het wordt allemaal aan je gegeven. Je moet daarvoor vragen. En dat druist nou net in tegen alles waar wij als vrouwen, als meisjes mee opgevoed worden. Right? From the day we're born wordt ons verteld, of wordt ons de boodschap meegegeven, je moet je op anderen richten. Je moet zorgen voor anderen, dat is onze rol. Ik bedoel, ik generaliseer enorm, maar ik denk wel dat je herkent waar ik het over heb. Uiteindelijk komt het op neer, you work for love, not money. Right? Daarnaast, je moet ook niet je nek uitsteken. Je moet niet anders zijn. Je moet niet zeggen, ik ben heel erg goed hierin. Right? Dat is ongemakkelijk. Is niet de bedoeling. En dan is het niet wederom verbazingwekkend dat als je dan je eigen business hebt en je hand op moet steken en zeggen, ik ben hier echt rammend goed in, you need to work with me, right? En dit is wat ik ervoor vraag, dit is wat ik waard ben. Dat blijft gewoon ongelooflijk ongemakkelijk. Dat blijft een heel we hebben allemaal die internal barriers, zeg maar. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat als je dat er niet mee opgevoed bent en dat niet heel regelmatig die muscle practice, zeg maar, om dat gevoel te krijgen, om dat gemak te ervaren. Wat de boys, by the way, wel doen. Hè, die zijn er de hele dag mee bezig met ik kan harder rennen en mijn vader heeft een grotere auto dan jij. En weet je, die zijn veel meer bezig met hun plek soort van verdedigen. Wij hebben dat niet, wij leren dat niet. En dan is het dus ook niet zo gek dat als we dan opeens moeten zeggen, nou, ik ben hier dus echt rammend goed in, ik kan het echt onwijs goed en je moet echt met mij werken, dat ongemakkelijk is. Ik kan me nog herinneren, toen ik werkte voor een groot bedrijf, toen gaf ik regelmatig onderhandelingscursussen. Dit was altijd mijn obsessie. En ik vloog de hele wereld over. En als ik dan ergens een vergadering had, dan deed ik er altijd een cursus achteraan voor de mensen met wie ik daar was. Across the world, I tell you man, het maakte niet uit of ik in Shanghai was, of in Vietnam, of in Stockholm, of in Londen. Interesseerde niet. Aan het eind van die cursus onderhandelen, had ik altijd een groepje vrouwen om me heen staan. Alleen maar vrouwen. En die zeiden allemaal hetzelfde. I suck at this. Het is zo belangrijk, ik kan het niet. Niet voor mezelf. We kunnen het heel goed voor anderen. Want dat is de rol die we hebben. We moeten zorgen voor andere mensen. Dat het goed gaat met andere mensen. Dus we kunnen heel goed, on behalf of other people, kunnen wij heel goed spreken. Alleen, als we het voor onszelf moeten doen, dan wordt het in één keer ingewikkeld. Want we waren net opgevoed met de gedachte, dat moet je niet doen. You have to care for others. Don't speak up for yourself. Right? En daar komt bij dat uit onderzoek is gebleken dat zelfs als we vragen, so we raise our hand and we say, I want this, I need this, right? Als we dat gesprek aangaan, dan verwachten we te weinig. Onderzoek liet zien dus dat we gemiddeld vrouwen voor precies hetzelfde werk tussen de 3% en 32% minder salaris verwachten dan kerels. Ik herhaal hem even. Voor hetzelfde werk, waarbij we er even van overtuigd zijn dat we het kunnen, dus het is geen confidence issue, verwachten we gewoon minder gecompenseerd te worden. Nou ja, als je minder verwacht, ja, krijg je ook minder. Dat lijkt me duidelijk. Right? Dus dat zorgt er allemaal voor dat het ongelooflijk ingewikkeld voor ons is om dat te doen. Nou, ik heb zelf, toen ik mijn eigen business startte, diezelfde ervaring gehad. Je moet je even voorstellen, ik was advocaat. Daarna heb ik in HR gewerkt, maar ik was advocaat. Ik had echt ballenverstand van eigen bedrijf starten. Dus ik ging naar de twee mensen toe waar ik het meest respect voor had als ondernemers. Mijn zwager in Toscane. Ik herinner het me als de dag van gisteren, een paar jaar geleden. We zitten op zijn terras van zijn huis. En ik vertel hem, ik leg hem voor. Hè, ik had dus al die onderhandelingscursussen gegeven. En al die vrouwen zeiden, ik kan het niet. En ik dacht, oké, daar moet ik wat mee. Right? Dus ik leg het aan hem voor. Dit is mijn plan. Ik ga vrouwen online leren onderhandelen. Hun salaris, hun carrière, ga ik doen. Hij zei, topplan. Hij zei, maar heb jij 3 jaar de tijd? Ik zei, wat? Hij zei, het kost 3 jaar voor een gemiddeld bedrijf daadwerkelijk winst maakt. Slik. Ik had geen 3 jaar. Ik had ook geen 3 maanden. 3 weken net. Dat was echt wel een probleem. Een paar weken later spreek ik met mijn eigen broer. Ons broer. De ondernemer, founder van een scale-up, tech scale-up. Ik begrijp niet wat hij doet, maar heel belangrijk werk. En ik vraag hem, hij was toen al heel goed bezig. En ik legde hem aan hem voor wat ik wilde gaan doen. De pricing ervan. Ze luister, ik ga deze vrouw vragen voor een cursus, ga ik ze echt een diepe investering vragen. Want ik wil dat ze committed zijn. En hij keek mij aan en hij zei, no way. Gaat niemand betalen. Slik. Damn. Het was zo ongelooflijk ongemakkelijk. Maar ik ben een nerd, dat is het goede nieuws. Dus ik dook de research in en de literatuur. En toen vond ik, we hebben geen beeld op dit moment. Hey, die hadden we al. Toen vond ik, ik heb nu mijn notes niet meer, dametjes, aan de overkant. Zouden jullie even kunnen kijken daarnaar? Er is iets met het beeld anders gegaan. Dus ik had dat probleem. Dat ik dacht, dit wordt helemaal niks. Ik kan dit, nogmaals, ik ben advocaat. Wat weet ik over ondernemen? Moet ik dit wel doen? Hè? Dus ik maakte me klein. Maar uit de literatuur begreep ik eigenlijk, hey, dit kan wel. Dit kan best. Dus ik deed het.
startte mijn eigen bedrijf, Women in Negotiation. En ik startte met deze cursussen. En voor een online cursus van 8 weken vroeg ik 3K. 3 dagen na de officiële start van mijn bedrijf kon ik mijn zwager bellen. Heb ik ook gedaan. Hi, ik maak winst. En dat was geen eendagsvlieg. Dat was geen beginner's luck wat ik daar had. Want het werkte. Het ging prima. Ik heb in de tussentijd, of mijn eerste jaar, kostte me net iets meer dan 12 maanden... om bij de 1% van coaches wereldwijd te gaan horen die meer dan 250k per jaar verdienen. Dat was de eerste stap. En vervolgens, elk jaar zijn we met 150 tot 200% gegroeid. Dit jaar willen we 1 miljoen raken. And we're tracking for it. Waarom ik dit zo ongelooflijk onbescheiden vertel? Om jullie te inspireren. Als ik het kan, kan echt iedereen het. Ik ben advocaat. Ik heb echt het ballenverstand van sales. Ik heb echt het ballenverstand van dit soort dingen. Right? Van eigen bedrijf starten. Ik heb alle messages meegekregen. Doe het niet, je kan het niet, veel te ingewikkeld. Ik had mezelf allemaal verteld. Right? Als ik het kan, kan echt iedereen het. En nogmaals, het is geen toevalstreffer in mijn geval. Ik heb een aantal vrouwen, een vrij groot aantal vrouwen inmiddels, hetzelfde trucje aangeleerd. En die hebben dezelfde successen. Ze verdubbelen of verdriedubbelen de winst die ze hebben. Dus mijn punt hier, pricing en onderhandelen zijn de basis van succes. I'm very real with you here. Ik weet niks van marketing. Echt, ik heb 0 netwerk. Het zijn allemaal geen belangrijke dingen geweest voor het succes. 100% de reden van mijn succes is gewoon dit heel erg goed kunnen. En ja, hier ben ik toevallig wel goed in. Dus, en datzelfde wil ik dus voor jou. Dus vandaar dat we die inzichten vandaag gaan delen. Vandaar dat we hier vandaag staan. All right. Nou, een aantal inzichten. Hè. Dit is de eerste die ik je mee wil geven. Prijs is waarde. Price is not just what they transfer to your bank account every month. Or whenever they pay, right? Het is ook een expression of the value that they hold for the work that you do. Het is een expressie van hoe zij jou zien, hoe zij jouw werk zien. Om een leuk voorbeeld te geven, ik vind dit altijd een fijn voorbeeld. Ze deden ooit een onderzoek, een blinde wijntest. Je kent het wel, hè? Dus de wijn komt uit flessen, ze hebben labels er vanaf gehaald. In plaats van de echte labels deden ze er de prijs op. Right? Dus iedereen ging dat proeven. En uiteindelijk bleek precies wat jullie verwachten. Die euro, 5 euro plonk, vonden we niet zo lekker. Die fles van 100 euro, topwijn. Right? En de verwachting of de waardering voor deze fles, die ging perfectly, zeg maar, was die aligned met hoe die prijzen omhoog gingen. Right? Price and value are connected. Maar hier is de kikker. Het mooiste van het verhaal is, precies dezelfde wijn in elke fles. Think about that. Wat leren we hiervan? People are stupid. Our brains take shortcuts. Right? Als iets goedkoop is, dan denken we, oh, dat kan niet veel zijn. Als iets duur is, top. Wat wil jij met de prijs die jij vraagt? Salaris. What do you want to communicate? Wat wil je daarmee communiceren? Right? Price and value are connected. En mijn tip voor iedereen is om te mikken op wat ik noem being reassuringly expensive. Geef mensen het zelfvertrouwen, het vertrouwen in jou en in wat je doet, dat dat goed is. Wees de 100 euro wijn, dat idee. Right? Think about it. Een andere gedachte die ik jullie mee wil geven, of een iets om te overdenken, is dat prijs ook als een soort commitment richting je cliënt werkt, of voor je cliënt, of voor je klant werkt. Nee, hoe dat werkt is heel simpel. Als ze heel veel in jou investeren, dan gaan ze ook hun rammende best doen. Want ze willen de return on that investment. En als ze hun rammende best doen, zijn hun resultaten beter. Right? Het is een cirkeltje. Het werkt hartstikke mooi zo. Je wil niet weten hoeveel cursussen ik op mijn computer heb staan die ik gekocht heb voor tientallen euro's. Dit is herkenbaar, hè? Ja, yeah, I can tell. Right? I'm not the only one. Een paar 100 euro. I'm busy. I got stuff to do. Ik vond het ooit interessant. Er was echt wel een reden waarom ik die cursus aanschafte. Maar in the big scheme of things, ik maak het geen prioriteit. Dus die cursus zit daar een beetje stof te vergaren. Er gebeurt niks mee. Right? En misschien ben ik wel heel erg verkeerd als persoon. Maak ik daar enorme fouten in. Maar ik denk dat ik gewoon human ben. En dat dat wel voor meer mensen geldt. Right? Dus dat is iets om te overdenken. Ik maak er geen prioriteit van. Het voorbeeld, ik wilde tegen Sunny zeggen. We hebben een hond, Charlie. Een puppy. Hij is heel groot, een soort T-Rex. Maar het is nog maar een puppy. En tijdens de coronatijd hadden wij dus een hondentrainster die bij ons kwam. Flo, bless her heart, love her. Zij vroeg zo weinig geld voor haar werk. Dat ik altijd andere dingen te doen had als zij er was. Ik maakte haar en haar cursus en haar hulp geen prioriteit. Met als gevolg. Nou, Sunny, we hebben nu een hond. Hij is minder opgevoed. Zeg maar. Dat is echt, there's only losers in this story, right? Want we hebben een hond die gewoon echt lastig is, omdat ik er geen aandacht aan besteedde. Flo is niet blij, want die is onwijs teleurgesteld dat wij dus nooit, weet je wel, we didn't show up, zeg maar. And rightly freaking so. En ik baal natuurlijk als een dolle, want ik wil gewoon een leuke, goed opgevoede hond hebben die ik met mijn dochter mee kan geven, in plaats van dat ik echt bang ben dat hij er zo over straat trekt, zeg maar. Dus there's no winners, right? Mijn coachingscliënten, ander voorbeeld, die investeren heel serieus bij mij. Omdat ze dat doen, werken ze allemaal keihard. Ze doen allemaal hun rammende best. Right? En daardoor krijgen ze geweldige resultaten. Mijn professionals, cliënten, vrouwen die werknemers zijn, die hebben gemiddeld 49% salarisverhoging. Dat is bizar. Waarom? Ik ben goed hoor. Maar zij werken gewoon heel erg hard. En daardoor lukt dat. Mijn entrepreneurs, vrouwen, cliënten, Die verdubbelen of verdriedubbelen hun dingen. Dat is gewoon omdat ze keihard hun best doen. They want to get their money's worth, right? It works. Eigen coach, ik heb hetzelfde gehad. Ik heb natuurlijk ook heel veel in coaches geïnvesteerd. Als ik 10k voor iemand neerleg, zeker wel dat ik daar mijn best voor doe. Als ik 20k voor iemand neerleg, dan maak ik er tijd voor. Right? Dus arme Flo met haar cursus. Weet je, dat is gewoon het probleem. Dus, wat is eigenlijk de basis? Assertieve pricing, serious pricing, doe je uit liefde voor je cliënt. Als je die kan internaliseren en echt kan voelen, dan zit je op de goede weg. Een andere, dit is gelieerd aan waar we het net over hadden. En door een hoge prijs te vragen voor het werk wat je doet, krijg je een betere relatie met je cliënten. Wat bedoel ik daarmee? Het is echt een prachtig bijproduct van dit hele systeem. Maar er gebeurt iets in die relatie. En er is meer respect over en weer. Ik kan het niet echt heel goed duiden wat daar precies gebeurt, wat daar precies daar onderliggend is. Maar het heeft te maken met respect. En het maakt het voor de coach zelf of de persoon met wie je werkt, de dienstverlener, maakt het een stuk leuker om te werken met mensen die dus jou op handen dragen of heel veel moeite voor je doen en jou ongelooflijk nice behandelen. En andersom natuurlijk ook. Zo is het. Net een stapje harder lopen voor mensen die heel veel geld aan mij uitgeven dan voor iemand die gratis of niks verwacht. Toen ik mijn cursussen begon aan te bieden, toen deed ik een soort, soort trial run, zeg maar, met een groep vrouwen. En ik weet nog dat er één was, hartstikke aardige dame in principe, niks mis mee. Ik had dus dit gratis aangeboden, right? Wekenlang hartstikke bezig geweest met ze. En ik had ze aangeboden, joh. Eén keer kunnen we één op één gaan praten. Dan gaan we een heel plan maken voor jouw carrière. Gaan we doen. Nou. Ik hoorde niks van haar. Oké, een paar mails gestuurd. Denk een jaar later. Krijg ik op zondagavond een mailtje. Hey Dies, ik heb morgen een salarisonderhandeling. Kunnen we even bellen om 8 uur 's morgens of zoiets? Dat zou nooit meer gebeuren. Ik bood het haar gratis aan. Ik volgde met haar op. Gebeurde niks. Right? Nou, mijn cliënten nu. Echt, love them. Sunny, je kan het zeggen. Sunny is mijn zus en die werkt met mij, met mijn cliënten. Die kan het zeggen. Ik heb echt de beste cliënt. Right? Er is dus wat bijzonders gebeurt in die relatie. En ik ben niet de enige, dat is niet anekdotisch. Ook al mijn cliënten die met entrepreneurs zijn, die zien hetzelfde. Er gebeurt iets in de relatie bij die exchange of value. Right? Dus wat zij voor jou betalen. Dus als je leukere cliënten wil, meer vragen voor je service. Win-win. Tada. All right. Nou, dat is dus de... Logischerwijs, right, als er meer inkomsten zijn bij gelijkblijvende kosten, dan komt het er natuurlijk uiteindelijk op uit dat je meer geld in het laadje brengt. Nou, wat kun je daarmee doen? Meer investeren in ontwikkeling, hè, voor jezelf, in je business, in je service. Je kunt meer hulp inhuren, ook niet onbelangrijk. Right? Je kunt ervoor zorgen dat mensen de dingen doen waar jij gewoon niet rammend goed in bent of waar je niet heel veel lol in hebt. Die kun je uitbesteden, en zodat jij je meer kunt gaan richten op datgene waar je wel goed in bent en waar je lol in hebt. Mijn eigen ervaring is daar heel fantastisch mee. Mijn leven werd echt significant leuker toen ik tech over de schut kon gooien. Admin, dat soort dingen. En me alleen maar hoefde te richten op het coachen zelf, op de inhoud. Echt, alle verschil heeft dat gemaakt. Nou is de hamvraag, hoe doe je dat? Right? Hoe vraag je nou die hogere prijzen? Nou ja, zoals ik al eerder zei, we hebben iets meer tijd nodig. Er is niet een soort one size fits all die ik hier jullie kan geven en die voor iedereen werkt. Het is echt een art en een science, zoals ik het altijd graag zeg. Maar wat ik wel als eerste kan zeggen is wat er niet werkt. Wat niet werkt is kijken naar wat de concurrentie doet. Echt. Daar krijg ik heel vaak pushback op. Want de gedachte is dan, ja, maar ik kan het niet zomaar mijn prijzen omhoog gooien. Want dan gaat iedereen dus naar de concurrenten. Dus ik moet echt wel zorgen dat ik in lijn ben met wat anderen in mijn niche doen. Say it with me. Wat je concurrenten doet, doet er echt totaal niet voor jou. Want zij worden ook geleid door angst. Zij worden ook, ze zijn begonnen met het verkeerde soort van uitgangspunt en ze komen daarmee ook tot de verkeerde conclusies, de verkeerde uitkomsten. En ook nog belangrijk, de cliënten die daadwerkelijk overlopen naar dus de goedkopere versie, dat zijn niet jouw cliënten. Dat zijn niet jouw mensen. Dat zijn de hoofdpijndossiers waar je echt liever vanaf bent, zeg maar. Dus wat je concurrenten doen, leer je daar niet aan. Het enige, de uitzondering, als je nou echt heel erg geïnspireerd bent door iemand of een bedrijf, een club die iets heel erg moois doet, waarvan je echt denkt, nou ja, hier kan ik me echt aan optrekken. Ik vind dit echt zo, dit werkt gewoon heel inspirerend voor mij. Inclusief in pricing, dan mag je daardoor laten inspireren. Dat is prima. Maar al het andere, laat het los. Laat het gaan. Ik weet nog, ongeveer een jaar geleden kreeg ik een telefoontje van een dame hier uit Amsterdam. Ik woonde toen nog in Zwitserland. En zij vroeg mij, zij traint ook mensen. En zij vroeg mij of zij mij kon introduceren bij alle bedrijven waar ze bij werkt. Want ze vond dat ik mooi werk deed en dat wilde ze dan ook. Het liep totaal spaak. Want wat bleek, wat zij voor een hele dag of twee dagen geloof ik zelfs vroeg, dat kostte ik per uur. En ze zei onmiddellijk, ja, dat gaat echt niet werken in Nederland hoor. Sorry, maar wat jij denkt, nee, wie is dat, wordt niks. En ik had geen zin om voor haar tarieven te werken. Dus dat, we zijn uiteindelijk prima uit elkaar gegaan, hoor. Dat is niet het probleem. Maar ik weet wel dat ik ophing en dat ik dacht, dat zullen we nog wel eens zien. Ik ben niet overtuigd dat die echte sterke gedachte van, dat kan helemaal niet, dat dat zo werkt. En dat bleek ook zo. Ik heb echt een prima club corporate clients hier in Nederland die prima bereid zijn om te betalen wat ik doe. Er zijn er ook genoeg die dat niet zijn. Prima. Niet mijn mensen. Helemaal oké. Helemaal goed. Dus laat je niet gek maken. Right? Laat je niet gek maken door wat anderen doen, is mijn enige punt hier. It really does not matter. Oeh, een andere favoriet. Uurtje factuurtje. De standaard manier voor serviceverleners, dienstenverleners om hun prijs te berekenen. Right? Ze nemen een uurprijs en dan doen ze dat keer het aantal uren wat ze aan een bepaald project of iets werken. En dan hebben ze een eindprijs. We noemen dit in negotiation terms lose-lose. Okay? Iedereen verliest hier. Simpelweg omdat er een limiet zit aan je inkomsten. Hè, want er zit een max aantal uren in de dag dat je kunt werken. En de slimmers hier die zeggen, ja, maar dan gooi je toch je uurprijs omhoog, kom je nog steeds verder. Eens, smarty pants, maar nog loop je tegen iets aan wat maar weinig mensen echt heel goed doorvoelen hoe problematisch dat is. Namelijk dat je een soort, you're shooting yourself in the foot. Er zit een straf, een penalty op goed en efficiënt werken. Want als jij goed en efficiënt werkt, slim, effectief, bezig bent, dan kan je minder uren rekenen. Bijna pervers, als je erover nadenkt. Right? Er wordt een soort aanmoediging gegeven om langzaam te werken. What? Right? It makes no sense. Het zou het tegenovergestelde wat mij betreft moeten zijn, dat als jij rammend slim bent en heel goed je dingen doet, right, de zaken op orde hebt, dat jij systemen, processen in plaats hebt, dat je gewoon goed bezig bent, dan zou je wat mij betreft meer moeten verdienen. En een ander nadeel wat uurtje factuurtje is uiteindelijk dat je cliënt niet weet waar die aan toe is. Right? We geven een indicatie van de prijs, maar we weten niet waar we gaan uitkomen. Seriously, ik ben nu bezig met een renovatie van huis. Eerste tip, ga nooit een huis renoveren. Tweede tip, zorg ervoor dat je een totaalprijs hebt, zeg maar een eindprijs. Want dat gedeelte van ons contract wat zeg maar uurtje factuurtje ging, eindigt altijd 3 keer zo hoog als de inschatting was. Dus het is voor je cliënt ook helemaal niet leuk. In plaats van uurtje factuurtje, we gaan het er zo meer over hebben, moet je uitgaan van de waarde die jouw diensten, jouw services hebben voor degene aan wie je levert. En daar moet je je prijs op baseren. Het aantal uren wat je daarin stopt om dat resultaat te behalen is irrelevant. Of zou het moeten zijn, wat mij betreft. En als mooi voorbeeld daarvan heb ik een tuinarchitecte met wie ik gewerkt heb. Topvrouw. Die had een heel ingewikkeld systeem. Met designuren en reisuren en meetinguren. En dan gaf ze een indicatie aan de cliënt van hoeveel ze met alles bezig zou zijn. Dus een indicatie van de eindprijs. En dat ging nooit goed. Waarom ging het niet goed? Ofwel, ze zat eronder. Ze was sneller klaar. Right? En dan verdiende ze dus minder. Ja, dan was de cliënt wel blij. Maar zij zat natuurlijk een beetje te piepen. Want ze had heel erg hard gewerkt. En dat zag ze nou net precies niet terug. Right? Of ze moest meer uren werken. Daar wordt de cliënt helemaal niet blij van. Dus wat moest ze dan doen? Korting geven. Ik heb zoveel uur meer gewerkt, maar ik reken ze niet allemaal hoor. Ik doe er wel een korting op. En dan is natuurlijk de verwachting dat je cliënt daar heel blij mee is. Jee, ik hoef minder te betalen. Maar die zijn helemaal niet blij, want die weten dat ze meer betalen dan ze verwacht hadden. Right? Dus iedereen verliest daarbij. Dus don't do it, is mijn verhaal. En wat ze dus uiteindelijk gedaan heeft, deze chick, deze tuinarchitect, is gewoon een pakketprijs soort van aanbieden. Zeggen, voor dit bedrag doe ik het. Het hele scala, zeg maar, dat was allemaal heel goed uitgelegd. Met de gedachte dat als zij dat heel efficiënt doet, wat ze deed, want ze is heel goed in wat ze doet, right, dat zij dan meer verdiende. En als ze langer erover zou doen, nou, dan zou de cliënt een succesje hebben. In de 2 jaar, denk ik, sinds wij met elkaar gewerkt hebben, heeft ze nog nooit de situatie gehad dat zij moest bijleggen. Denk erover na. Alright. Wat ik al zei, hè, een betere manier van prijs berekenen is dus dat je uitgaat vanuit de cliënt. En nogmaals, dat is een veel genuanceerder verhaal dan we hier kunnen doen. Maar in soort van brede termen moet je dus niet vanuit jezelf denken. Hè, hoeveel uren ben ik aan iets kwijt? Hoeveel moet ik verdienen deze maand? Etcetera. Dat doet er niet toe. Je denkt vanuit de cliënt. Voorbeeld, loodgieter. Right? Als jij een loodgieter belt en die stuurt jou achteraf de rekening. Die zegt, ja, ik heb een huis in Spanje wat nog afbetaald moet worden. Dus ik heb het verdubbeld. Of ik lig in een scheiding en die is echt heel duur. En daar moet jij voor betalen. Of ik heb mijn gewerkte uren deze maand nog niet gehaald, mijn targets. Dus wilt u maar dokken? No, right? Dus je moet datzelfde voor jouw diensten doen. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Dat als jij een probleem hebt, een lekkende kraan waar de loodgieter voor belt, dan wil je dat probleem opgelost hebben. Je wil dat gefixt hebben. Het kan je niet interesseren of die man er, hoe lang die erover doet, het moet gewoon gedaan zijn. Mijn god, jongens, die timekeeping is echt wel problematisch hier. Oké, ik ga echt mijn best doen. Oké. Dus je wil het, je moet vanuit de cliënt denken. Hoeveel is wat jij doet waard voor de cliënt? Het feit dat jij een resultaat oplevert, wat is dat voor hun waard? Wat levert dat hun op? Right? Kwantificeer dat zoveel als je kan. En ik kijk naar die dreigende dames daar, dus ik ga daar geen voorbeelden over geven. Maar ga dus uit van de waarde die jij levert. En dat is een mooi bruggetje naar hoe je dat kan krijgen. Dat gesprek wat je dan hebt, want dat is wat ik wil dat je doet, dat je een gesprek hebt hierover met je potentiële cliënt, is dat je hun gaat bevragen. Hun gaat interviewen, als het ware. Als werknemer doe je dat ook bij een potentiële werkgever, by the way. Je wilt proberen te begrijpen, wat is nou daadwerkelijk het probleem wat ze hopen op te lossen door met jou in zee te gaan? Wat is nou echt het probleem? En belangrijker, wat zijn de gevolgen van dat probleem? Wat zijn de gevolgen van die ellende, dat probleem wat ze proberen op te lossen voor het bedrijf? En waarom is dat? Okay, circle of trust. Ja, yeah, we're all friends here. Okay, diep inadem. People only care about themselves. Super pijnlijk om te beseffen, but people care about themselves. They don't care about you. Right? They care about themselves. They want their problem fixed. En als jij dus heel erg duidelijk kunt krijgen wat nou dat echte probleem is, wat zij gefixt willen hebben, right? Dan zijn ze veel meer gemotiveerd om echt te investeren in een echte oplossing daarvoor, dan als we alleen maar, want dat doen we natuurlijk, normaal gesproken gaan die gesprekken allemaal super superficial, oppervlakkig, right? Ja, we hebben een probleempje met, weet ik veel, als jij een marketingpersoon bent die aan growth marketing, growth hacking doet. Ik weet echt niet waar ik het over heb. Laten we daarvan even vanuit gaan. Hey, je bent een marketing consultant of zoiets. Of coach, weet ik wat. Iemand die helpt op dat gebied. En een bedrijf komt bij en zegt, ik heb growth marketeer nodig. Dan zeggen ze, lead flow. Hè, we hebben te weinig naamsbekendheid. Oké. Wat is het probleem? Nou, het is weinig naamsbekendheid. Oké, maar waarom is dat een probleem? Nou, er komen niet genoeg leads binnen. Oké, waarom is dat een probleem? Nou, daardoor zijn er te weinig sales. Oh, oké. Nou komen we ergens, right? Wat betekent dat? Te weinig sales? Nou, er komt gewoon te weinig geld binnen. Oh, wat is te weinig geld? En waar leidt dat toe? Nou komen we ergens. Right? Blijf doorvragen, wat is nou daadwerkelijk het probleem? Dan ga je dus van, ja, het is echt heel erg fijn als je even bij ons kan meekijken over de growth marketing strategies die we hebben. En nou in één keer kom je bij, dit is mijn kind, dit is mijn bedrijf, dit is mijn alles. En als ik dit niet fix, dan gaat mijn kind naar de knoppen. Right? Dus ga vragen, what's your hell? What's the real problem that we're trying to fix here? Right? Blijf doorvragen. En dan hetzelfde kan je doen met heaven. Wat proberen ze te bereiken? Right? What's their hopes and dreams? En hoe ziet dat eruit? Get them excited about that. Right? Waarom doen we dit? Omdat dus het is veel motiverender om echt een probleem, een werkelijk probleem op te lossen dan superficial, ik zou wat meer naamsbekendheid willen. He, ze moeten bereid zijn om in actie te komen en ook om met jou in zee te gaan. Want jij hebt dus die hoge prijzen gevraagd. Tada, daar zijn we weer. Oké, aim high, dat moet dus duidelijk zijn. Hè? Dus zodra je die hell duidelijk hebt en zodra je die heaven duidelijk hebt, kun jij voor jezelf je afvragen, ben ik de juiste persoon? Ben ik de bridge? Kan ik ze helpen van de hell naar de heaven? Right? En als het antwoord erop nee is, top, dan groet je ze vriendelijk en dan wens je ze veel succes. En misschien kan je ze aan iemand anders koppelen. Right? En als jij wel het antwoord bent op al hun problemen, helemaal top. Weet je wat het mooie is? Dan hoef je dat alleen maar uit te leggen. Je hoeft ze alleen maar te vertellen dat je de oplossing bent en high level hoe dat zo is. Komt geen sale aan te pas. Niet in de klassieke zin. Hè? Dat moeten mensen moeten overtuigen. Het is gewoon heel simpel. Als jij dit probleem hebt en dat hoop je te bereiken, zo ga ik dat doen. Boom. There we go. De meeste vrouwen die ik spreek, die zijn er heel erg weg van. Het feit dat ze niet sales hoeven te doen. En dan wil je dus die hoge prijs gebruiken. Hè? Be reassuringly expensive. Ze moeten het vertrouwen hebben van, slik, dat is wel wat. Maar als we dat doen, dan komen we ook tot daadwerkelijk een oplossing van de problemen die we hebben. We zijn er wel bijna, dames. Ja, we zijn er echt bijna. All right. Oké. Ik ben heel, heel kort hierin, maar dit zijn wel, nu komen we in de leuke, de tips en techniek, zeg maar, de strategies. Wat ik heel vaak zie is, ik had jullie gevraagd, be reassuringly expensive. Dus je vraagt veel meer dan andere vragen. Dus dan komt het verzoek korting. Niet doen. Niet meteen ik zie altijd iedereen meteen korting geven. Niet doen. Als je iemand korting geeft, onmiddellijk, daar naartoe springt. En we doen dat allemaal, want we vinden het allemaal super ongemakkelijk. Right? Dus dan doen, ik begrijp het. Maar ik zeg nog steeds niet doen. Want als je iemand onmiddellijk korting geeft, salarisonderhandelingen, precies hetzelfde verhaal, jongens. En wat je dan eigenlijk zegt is, ja, dat eerste getal wat ik noemde, dat is bullshit. Ignore. Right? Je doet echt jezelf tekort daarmee. En je komt niet van je beste kant. Hoe zeg je dat? Je komt niet zo goed over. Wat je wel kan doen, wat veel leuker eigenlijk is. En je wil wel iets doen voor die wederpartij. Al is het alleen maar, dit is jongens, even onderhandelen 101. Je wil dat de andere partij wegloopt en zich echt supergoed voelt. Right? En daar is het vaak heel handig voor als je ze wel iets geeft. Zeg maar. Anders dan, ja, dan voelen ze zich, ja goed. Dus je wil ze iets geven, maar maak daar dus niet, ga niet meteen financieel naar beneden, maar geef ze wat extra's. Iets wat voor jou weinig moeite is of weinig kosten heeft, maar voor hun heel waardevol. Je kunt zelf voor jouw business bedenken wat dat is. Wat voorbeelden daarvan. Die tuinarchitect van me, die chick, die had een hele leuke video, een soort van animatie, dat je soort van door de nieuwe tuin kon lopen. Nou, dat is hartstikke leuk, want het duurt 3 jaar voor die tuin daadwerkelijk staat. Right? Dus dat deed ze er dan bij. Hartstikke leuk. Was iedereen enorm weg van. Ik weet nog een business coach die ik had, waar ik mee werkte, die had meditaties opgenomen. Super woehoe. Iedereen vond het fantastisch. Business coach. Maar die gaf ze dus, die meditaties gaf ze er gratis bij weg. Stond op haar hard drive, kon ze gewoon uitsturen. Kostte haar niks. Iedereen helemaal weg van. Right? Nou, laatste tip. Als je nou wel echt, je moet concessies doen, maak ze dan klein. Ga niet meteen, weet je, kleine concessies. Want daarmee bevestig je dat jouw eerste bedrag een serieuze was, right? Dus kleine concessies en in ruil voor iets van hun. Dan is het denk ik logisch. Right? Dus in ruil dat je iets vraagt van hun. Dus niet een blote korting, maar gewoon simpelweg, oké, ik kan je dat geven als jij me dit kan geven. Nou, wat kan dat zijn? Het hoeft allemaal niet zo heel erg wereldschokkend te zijn. Weet ik veel, kortere betalingstermijnen of misschien is het belangrijk voor je om hun naam te noemen op je website, dat soort dingen. Testimonials, dat soort dingen. Maakt niet uit. Maar doe er, ja, probeer iets, zou ik zeggen. Nou, cirkeltjes rond, we zijn klaar. Merci. Ik wilde alleen maar afsluiten, heel simpelweg, met dat het mijn bedoeling was vandaag voor jullie allemaal om jullie te inspireren om dus over die prijzen na te denken. Om erover na te denken en please, gooi me omhoog, doe me een favor. Right? Waarschijnlijk hem omhoog te gooien. En ook hoop ik dat angst die jullie mogelijk hebben om dat gesprek erover aan te gaan. Right? Om die angst een beetje weggenomen te hebben. Voor degenen die daar serieus mee aan de slag willen gaan, heb ik goed en slecht nieuws. Het goede nieuws, of het slechte nieuws, laten we daarmee beginnen. Het slechte nieuws is dat ik op dit moment niet werk met entrepreneurs. Maar het goede nieuws is dat ik dat in de toekomst wel ga doen. Dus als dit een onderwerp is, als je een business hebt, een vrij serieuze business, en jij wil hiermee aan de slag, je denkt dat er nog winst te behalen is. Ah, see what I did there? Didn't even do it on purpose. Winst te behalen, do you get it?
Ja.
Oké. Ik ga even binnen pretje hier. Ja. Dan kan je op deze website die ik daar heb, dat is mijn website, en dan op de forward slash entrepreneurs kan je naam opgeven voor een wachtlijst. En dan when I'm ready, it may be a while, but when I'm ready, I'll be in touch.
Nou,
dat was het enige.
Dan krijg je eerst een daverend applaus.
Oh, nog één.
Ja, nog één. Neem een tortje.
Merci.
Die is priceless. En wat een goede tips, maar ook qua inzicht. Dat je waarde, dat zo belangrijk is. Ja. En als jullie vragen hebben, dan mogen jullie die zo algemeen mogelijk stellen. Want dat is gewoon even handiger. En ik had een vraag van prijzen of tarieven wel op de website of niet?
Oeh, ja. Ja.
Ik dacht, laat me ook eens een diepe vraag verzinnen.
Ja, nou, nee, het is een klassieker.
Ja?
Je knalt meteen met een klassieker. En ook een belangrijke vraag. En ik wou dat ik hier nu zo'n pasklaar antwoord in een leuk doosje met een strikje kon geven. Dat kan ik niet. Want dat ligt echt aan de business die je hebt. Het werk wat je doet. Wat daar is. Ik weet dat de meeste mensen zeggen, ja, ik haak al af als ik geen prijs zie. Dus dan doe ik het niet. Of zeg maar als klant, als mogelijke klant, als ik niet de prijs op de website zie, dan ben ik al weg. Dat zie ik vaak voorbij komen. Dat zou een indicatie zijn dat je dus je prijzen het beste wel kunt noemen. Ik heb mijn prijzen niet op mijn website staan. Dat heb ik heel intentioneel gedaan. Mijn business loopt aardig, dus ik maak me. Dus in mijn geval werkt het niet zo goed. Price without context is always too expensive. Als je tenminste heel erg serieus, hè, dus een hoge prijs hebt. Dus het ligt heel erg aan de specifieke omstandigheden. Ik zei het al, art en een science, right? Ja. Er komt veel meer bij kijken.
Ja, die combinatie. En het is natuurlijk ook zo, ik kan me voorstellen, als iemand gewoon lekker op je website zit en ineens ziet 15.000. Dat er dan een blokkade in het hoofd kan gebeuren. Toch? Ja toch?
Dat je terwijl denkt, als je die persoon spreekt,
dan kan je
dat hebben in een hel gesprek. Ha? En echt begrijpen wat het probleem is. Dan kan 15.000, ik bedoel, dat is een, weet je wel, kan in één keer super goedkoop zijn. Ja. Bij wijze van spreken. Of in ieder geval te behappen. Of in ieder geval dat ze het inzicht hebben. Oké. Als ik dat wil, hè, dan moet ik dat eraan uitgeven. Terwijl die 15.000 die ze dan in eerste instantie hebben gezien, de reden kan zijn dat ze een soort van wegklikken en denken, oh nee. Aan de andere kant, wat je ook hoort, zijn hele serieuze bedragen. Die coaches bijvoorbeeld vraag ik altijd. Ken je Charlotte van het Woud? Daar had ik een gesprek hierover mee. Top wijf. Volg haar. Ik vind haar echt fantastisch. Ja. Die zei daarover van, nou ja, ik vind het eigenlijk wel prettig om ook die hele hoge bedragen. Die had het geloof ik over een coach die 85k kostte of zo. Een traject daar. Ze zei, ik vind dat wel prettig, want dan weet ik gewoon waar ik aan toe ben. En dan zie ik dat, dan kan ik er zelf over nadenken. En dan zelf selecteren, zeg maar, van wil ik daarmee in zee of wil ik daar niet mee in zee. En dan kost het misschien 6 maanden om van die schok, weet je, van dat trauma overheen te komen, zeg maar. Maar goed, dan zijn ze wel al, weten ze waar ze aan toe zijn, dan zijn ze er al.
Ja, en dan werken ze ook heel hard.
We gaan om daar te komen. Ja, ja, heel goed punt. Ja.
Hi, ik had ook even een vraag. Bedankt voor je, voor deze geweldige sessie. Ik wilde ook even weten hoe jij er tegenover staat wat betreft psychologische prijzen. Of dat überhaupt zin heeft, of juist niet.
Psychologische prijzen?
Oh, ja, dat bedoel je met die niet afgeronde?
Nee, dus bijvoorbeeld niet 2000 euro weet je, afgerond, maar dan 1999, 95.
People too smart. Ja, dat heeft geen zin meer. Vroeger wel, hè, toen we net begonnen, zeg maar dit is echt, dat is al lang klaar. Is er iemand hier die er nog intrapt? 1999 euro, oh, dat is echt veel minder dan 2000. Nee, toch?
Nou, een paar wel, maar die durven niet helemaal.
Oh, oké, okay. Ja, sorry. Wat de research daarover zegt, is dat nu niet meer werkt op de manier die ooit bedoeld was. En mijn eigen theorie daarover is dat mensen het echt irritant vinden. Omdat je een soort van, je voelt je een beetje klein, hoe zeg je dat, van, als kind aangesproken.
Ja,
misschien dat ook. Ja, ik zou het niet doen. Ik ben van de ronde bedragen. Ja.
Hallo.
Hoi.
Bedankt voor je talk. En je hebt een hele mooie jurk aan.
Dank je.
Ik heb een vraag. Wat als je jezelf al te laag hebt geprijsd? Want ik hoor heel vaak dat mensen dan zeggen, ja, als je te laag begint, dan kan je nooit meer omhoog. En
oh,
je
wel.
Als een blokkade.
Ja. Nee, begrijp ik. En wat een, bullshit. Oké? Sorry.
Nee, man.
Bullshit. Echt. Je kan zeker omhoog. Je moet je cliënt, je bestaande cliënt, want ik denk dat je het daarover hebt. Er zijn eigenlijk twee aspecten, hoor ik in jouw vraag. Correct me if I'm wrong. Eerste aspect is, ik moet zelf over die psychologische barrière heen om te verdubbelen of te verdriedubbelen. Right? Dus dat alle limiting beliefs die komen als een waanzinnige naar boven. Right? Dus dat is werk wat er gedaan moet worden. Dat is ook de reden waarom ik elke keer zeg, jongens, weet je, wij hebben een half uur. Dit is veel langer werk. Omdat dat allemaal zo diep gaat. Dit gaat echt helemaal tot onze core. Dit gaat over wat we de eerste 7 jaar van ons leven hebben geleerd. Van onze ouders en onze mensen om ons heen. Dit gaat echt heel diep. Dus dat is een punt en daar moet aan gewerkt worden. Heel praktisch gezien, de tweede vraag die ik van jou hoorde was, hoe kan ik nog omhoog als ik al in eerste instantie te laag heb ingezet? Voor bestaande cliënten kan zeker. Je kan het gesprek aangaan. Je loopt de kans dat je ze kwijt bent. Ik denk dan, good riddance. Zeg maar, meer ruimte voor de klanten die jij echt wil aantrekken. Nogmaals, ik weet niks van marketing. Ik weet wel wie er leuk is en wie er niet leuk is. Met wie ik graag werk en wie ik niet graag werk. Right? Dus ik geloof daar wel heilig in dat je dan ruimte maakt voor de mensen die je in je cirkel wil hebben. Maar daarover zou ik zeggen, als je dus je bestaande cliënten mee wil nemen, dan is het een handige truc of een mogelijke manier om dat te doen op een semi-elegante wijze. Is om ze uit te leggen van, nou, jij als goede cliënt van mij, en we love each other and we go way back, krijgt nog een maand, 6 maanden. I don't know wat de constructie is die je hebt, zeg maar ik doe je een favor. Jij krijgt nog even voor de goedkopere dingen dat, weet je wel, voor de toekomst. En daarna ga je gewoon volle bak betalen. Right? Ja. En wederom, het schift dan wel. Er zijn mensen die met je meegaan en er zijn mensen waar je afscheid van neemt. Als ik kijk naar de cliënten met wie ik gewerkt heb, dus op precies dezezelfde vraag, dan zou ik zeggen, dit is anekdotisch en dit is niet geheel scientifically correct gedaan, maar dan zou ik zeggen dat het merendeel, en dan denk ik echt 70-80%, van de cliënten gewoon meegaat. Met verdubbelen en verdriedubbelen van prijzen.
Omdat ze weten wat je kwaliteiten zijn.
Precies, ze weten wat je kwaliteit. Ja, helps?
Ja.
Okay. Hi, ja. Ik heb eigenlijk
Sorry.
Nee, yes. Ik heb stiekem twee vragen een beetje in één. Eén ding is namelijk, denk je dat dit ook werkt als je minder veel zelfvertrouwen hebt? Want ik hoor jou heel erg vol met zelfvertrouwen dit soort dingen vertellen. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat je echt wel stevig in je schoenen moet staan om dit soort dingen te doen. Dus dat is één vraag.
Ja.
En de tweede is hoe je bijvoorbeeld die geef geen korting, maar geef iets extra's in een werknemer-werkgevers situatie zou kunnen toepassen.
Ja. Nou, aantal punten. Je hebt 100% gelijk. 80% van het werk wat ik doe is mindset. 20% is de strategieën, de technieken, de praktische vaardigheden. Dus klopt, 100, helemaal correct. Het is allemaal confidence, het is zelfvertrouwen, het is mindset. Het werk wat ik gedaan heb in dat respect is... Ik ben heel diep gegaan. Ik heb heel veel werk aan mezelf gedaan. Mindset allemaal. Veel meer dan dat ik inderdaad technieken of theorie of weet ik wat geleerd heb.
Ja? Interrupeer je even, mm-hmm. Want dit is de cliffhanger voor later, een aftertalk met Wies. Niet dat die er is hoor, maar moet altijd iets tegen de cliënten zeggen.
Maar heb je die champagnebar gezien?
Daarom. Dus er zijn nog veel meer vragen, maar de tijd, we hebben ook een andere spreker die staat te popelen om ook haar wijsheid met jullie te delen. En jij krijgt nog een daverend applaus van ons.
Ja, jongens.
Wies Bradby.
Wil je nog meer tips van vrouwelijke rolmodellen? In het voorjaar van 2023 komt de Selfmade Summit terug. Je vindt alle informatie en tickets die je nu al kunt bestellen op www.theselfmadesummit.com. Tot dan!